Ik kan me voorstellen, gemeente, dat iemand vanavond heeft gedacht, er zou een vergissing zijn, de tekst op de zondag voor kerst al uit Lucas 2. Of misschien nog een andere gedachte, daar zou zeker in Kralingen uitgepreekt worden met kerst en de preek wordt van tevoren al een keer gehouden hier in Sliedrecht. Maar dat is de reden niet. Het is, al is het een tekst die vanavond aan de orde is en die vaak ook met kerst bepreekt wordt, tegelijkertijd ook een tekst die spreekt over een lid van de Adventskerk in Jeruzalem. Want Anna behoorde tot degene die de verlossing van Israël, de vertroosting van Israël, mochten verwachten. Anna behoorde bij het Adventsvolk in Jeruzalem, het verwachtende volk. En wij zien in onze tekst van vanavond hoe Advent in haar leven overging in kerst. En het zou kunnen dat daar juist de vraag ligt van iemand deze avond hier in de kerk. Hoe zou dat nou in mijn leven ooit kunnen gebeuren? Dat Advent, periode van uitzien naar de Heer Jezus Christus en naar het moment dat ik iets van zijn heerlijkheid mag zien door woord en geest onder de prediking, dat Advent mag overgaan in kerst en dat ik met dat kindeke in mijn armen mag staan en dat ik zaligheid mag zien in hem en dat ik mag getuigen met een Simeon. Nu laat, geheere, uw dienstknecht of uw dienstmaagd heen gaan in vrede. Want met deze mijn ogen, zo zegt Simeon het letterlijk, met deze ogen van me heb ik uw zaligheid gezien. De Heere geven dat als we vanavond willen stilstaan bij Anna, een levend lid van de Adventskerk in Jeruzalem. We letten op drie gedachten. Allereerst Anna en de trouw van God. Vervolgens Anna en de dienst van God. En tenslotte Anna en de zoon van God. Anna en de trouw van God, dat is het begin van de tekst, vers 36. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Vervolgens Anna en de dienst van God, want we lezen in vers 37 dat zij met vasten en bidden God diende nacht en dag. En tenslotte Anna en de zoon van God, vers 38. En deze, te dierzelver uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Het is, gemeente, omstreeks het begin van onze jaartelling. In het land van de Bijbel is het een donkere tijd. Donker in politiek opzicht, omdat het land van de belofte onder de voet gelopen is door de Romeinen. En omdat in Israël de wrede Edomiet Herodes de scepter zwaait. Donker is het ook in geestelijk opzicht. Want zo aan het begin van de jaartelling werd er in Israël heel weinig echt geestelijk leven gevonden. Er was wel veel vrijzinnigheid. Mensen die van grote delen van Gods woord eigenlijk niks meer geloofden. Vooral in de kring van de Sadduceeën. En aan de andere kant, er was ook nog wel veel godsdienst aan de buitenkant, waarbij de mensen vluchten in allerlei regeltjes en wetjes en die geboden, vaak zelfgemaakte geboden, op de voorgrond stelden in de kring van de fariseeën. Maar het echte geestelijke leven, dat werd spaarzamelijk gevonden. En daar kwam nog iets bij wat het geestelijk eigenlijk nog donkerder maakte. De stem van de profetie die vele jaren ook in de donkerste periode van Israëls geschiedenis, toch nog geklonken had, die stem was al lange tijd tot zwijgen gekomen. En in die donkere, in die moedbenemende omstandigheden staan dan als een monument van Gods trouw de beginwoorden van onze tekst. En er was Anna een profetes. Ja, daar heeft de Heere dan toch voor gezorgd dat er in die donkere tijd een Anna was en ze wordt een profetes genoemd. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, om te beginnen wordt daarmee bedoeld dat Anna een vrouw was die door de Heere zelf onderwezen was. Dat geldt voor alle echte profeten. Dat het mensen zijn die niet begonnen zijn met spreken namens de Heere. Dat zouden wij misschien denken, dat zouden de kinderen misschien ook zeggen. Wat is een profeet, kinderen? Dat is iemand die spreekt namens de Heere. Maar een profeet is allereerst iemand die hoort naar de Heere. Denk maar aan Samuel. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Om dat woord wat gehoord is door te geven. Wel, Anna was iemand die door de Heere zelf onderwezen was. Anna was een vrouw die de Heere vreesde. Anna was een vrouw die behoorde bij diegene die in die donkere nacht van Israëls geschiedenis toch uitzagen en mochten uitzien naar de komst van de beloofde zaligmaker. En Anna was een vrouw die, daar moeten we dan waarschijnlijk ook aan denken bij het woord profetes, die op de plaats waar de Heere haar stelde, niet in het ambt natuurlijk, maar dan toch iets van wat ze mocht leren van de Heere doorgaf aan anderen. Een profetes. En dan wordt er nog iets gezegd. Dan wordt er gezegd dat zij een dochter was van Fanuel. Over die Fanuel is ons verder eigenlijk ook niets bekend. Maar, en dat is opmerkelijk, dat ze ook kwam uit de stam van Aser. Als u er op een ander moment de kaart van Israël nog eens bij zou nemen en u ziet op die kaart aangegeven waar de verschillende stammen van Israël zich gevestigd hadden, dan kunt u ontdekken dat Aser lag helemaal in het noorden van Israël. In dat verachte, donkere gebied waar de profeet Jesaja in vers 1 van Jesaja 9 op gezinspeeld heeft toen hij zei: het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Toen bedoelde hij onder andere dat gebied, het stamgebied van Zebulon en van Naftali, maar daar lag ook de stam van Aser. Dat was verder nog, dat was in de geschiedenis van Israël een van de 10 stammen. En u weet wat er met die 10 stammen gebeurd is. Die 10 stammen zijn in ballingschap weggevoerd en een heel groot deel van die 10 stammen is nooit meer teruggekomen. Daarom worden ze wel eens de verloren stammen van Israël genoemd. En dan toch, uit een van die verloren stammen, als ik het zo noemen mag, uit de stam van Aser, uit een gebied waar we het nooit verwacht hadden, daar komt deze Anna vandaan en ze heeft haar woonplaats in Jeruzalem. Waar is dat aan te danken dat deze Anna, deze profetes, gevonden werd? Is dat te danken aan de ouders van Anna, die Anna godvrezend hebben opgevoed? Nee, het is niet te danken aan haar ouders. Al zou het best kunnen dat haar ouders haar hebben bepaald bij de dienst van de Heere. Ze hebben in elk geval in de naam die ze aan hun dochtertje gaven iets laten doorklinken van wie de Heere was. Anna of Hanna. De Heere is genadig. Maar het was niet te danken aan de ouders van Anna, dat ze de Heere vreesde en dat ze een profetes mocht zijn. Was het dan te danken aan Anna zelf? Nee, ook niet aan Anna zelf, want Anna was in zichzelf een dochter van Adam. Een verloren en een verdorven mensenkind. Maar dat we dan toch lezen dat er een vrouw, een zekere Anna, profetes is en dat ze gevonden wordt in Jeruzalem. En al datgene wat we nog over haar zullen lezen, dat is allemaal te danken aan de God van Anna. Aan die God die het al had gezegd in de tijd van Elia. En ik heb doen overblijven, en daar mag u ook vertalen vanuit het Hebreeuws, en ik zal doen overblijven, ook in dat heidense gebied van de tien, verheidenste gebied van de 10 stammen, 7000 die de knie voor de Baal niet zullen buigen. Ik zal ervoor zorgen dat er een kerk zal zijn en een kerk zal blijven die mij zal dienen. Het is te danken aan die God die het gezegd had bij monden van de profeet Zefania. En ik zal in het midden van u, o Israël, doen overblijven een ellendig en een arm volk die op mijn naam zullen betrouwen. Kijk, tot dat volk behoorde Anna. En dat ze er is. En dat ze horen mocht het onderwijs van de Heere. En dat ze spreken mocht en doorgeven mocht iets van dat onderwijs wat ze ontvangen had, is te danken enkel en alleen aan Gods trouw. En dan komt de vraag vanavond naar u, naar jou toe. Mag u door genade een Anna zijn? Misschien zijn er mensen hier vanavond die letterlijk de leeftijd van 84 jaar bereikt hebben. Waarschijnlijk, ik kom daar straks nog even op terug, waarschijnlijk de leeftijd van Anna, al zou het nog anders kunnen zijn. Maar mag u door genade een Anna zijn? Mag u iemand zijn die door de Heere zelf onderwezen is? Mag u iemand zijn die in de ouderdom, op de momenten dat de Heere het geeft, iets van dat onderwijs doorgeeft aan anderen? Een profeet, een profetes in huis. Ik denk aan een oude man uit de gemeente van Danwoude. Hij leeft niet meer. Maar dat was een man die leefde in een klein dorpje aan de Waddenzee. Op jonge leeftijd tot bekering gekomen. Een leven vol beproeving gehad en vol tegenslag. Maar ook een man die door het lijden gelouterd werd. Nee, ik zeg het verkeerd. Door de genade van de Heere in het lijden gelouterd werd. Een man die, wanneer je hem bezocht, en wie het dan ook was, dat maakte niet uit. Maar wanneer je de voet over de drempel van zijn huis zette, onderwijs gaf. Onderwijs wat doorleefd was, maar onderwijs waarin hij altijd weer heen wees naar dat ene wat nodig was. En toen die gestorven was, toen werd het opgemerkt door zijn vrouw. Er is een profeet uit de huiskamer weggenomen. Iemand die geen bijzondere dingen sprak. Iemand die geen aandacht trok naar zichzelf toe. Maar iemand die het wel voortdurend opnam voor de eer van de Heere. En die goed sprak van de Heere. En dat ging, nee, dat ging niet ten koste van de andere kant. Dat ging niet ten koste van de eerlijkheid over wie wij mensen zijn. Dat ging niet ten koste van het feit dat hij allen die kwamen wanneer dat nodig was ook waarschuwde tegen de zonde. Maar een profeet in zijn huis, al kon die vanwege lichamelijke zwakheid niet eens zo heel verder meer komen dan dat dorpje waar die vandaan kwam. Bent u een profeet op de plaats waar de Heere u stelde, wanneer u zijn stem echt hebt mogen horen. Iemand zegt misschien vanavond, ja, maar ik ben nog jong. Maar er staat niet in onze tekst dat Anna pas een profetes werd toen ze 84 jaar of ouder was. Dat kan ze misschien al wel geweest zijn op veel jongere leeftijd. En als we het nu niet zijn, gemeente, als we nu eigenlijk niets te zeggen hebben, geestelijk gesproken, zou dat ons ook geen onrust moeten geven? Zou dat ons niet moeten uitdrijven tot de Heere? Als we nou onze kinderen of onze kleinkinderen weer op bezoek krijgen en er kan geen goed woord over de koning gesproken worden, omdat we er zelf maar niet bij kunnen. En ik wil degene voor wie dat echt nood is vanavond, u begrijpt dat wel, die wil ik niet geeselen. Dat geeft het woord ook niet aan. Maar zou dat ons niet moeten uitdrijven naar de Heere? Heere, onderwijs me toch zoals u Anna onderwees in die donkere tijd. En geef toch dat ik, wanneer ik één keer sterven moet, geestelijk gesproken geen leeg testament nalaat. Ouders, jonge ouders, zijn we door genade een profeet, een profetes naar onze kinderen toe, zoals Anna het was. En als het ontbreekt, staan we ernaar om dat onderwijs te ontvangen. En gebruiken we de middelen om dat onderwijs te ontvangen. Openen we het woord en lezen we dat woord. En verdiepen we ons daarin en onderzoeken we dat. Anna, een profetes. Ja, en dan is er in dat leven van Anna een groot verdriet gekomen. Anna was getrouwd, naar alle waarschijnlijkheid zo op de leeftijd van 15, 16, misschien nog iets jonger, want op die jonge leeftijd trouwde een meisje in Israël. En ze is misschien wel gelukkig getrouwd geweest, maar na 7 jaar stond ze aan het graf van haar man. Misschien dus maar 23 jaar oud, haar man verloren. Er zijn er onder ons velen die weten wat dat is, om een man, een vrouw te moeten verliezen. Er zijn er onder ons die weten wat het is en wat dat betekent na vele, vele jaren, wanneer een man en een vrouw door het leven vergroeid met elkaar geraakt zijn. Er zijn er onder ons die weten wat het betekent wanneer dat na slechts enkele jaren plaatsvindt, zoals in het leven van Anna. Ik geloof toch ook niet dat dat nu weer heel veel makkelijker is geweest. Toen kwam er een lege plaats in het leven van de nog jonge Anna. Toen kwam er stilte in haar huis. En toch, het leven van Anna werd niet leeg. En dat is een zegen. Wanneer het verdriet er is, wanneer de zorg er is, wanneer de eenzaamheid er is, wanneer er een onbegrepen weg is, maar wanneer het leven toch door Gods genade niet leeg wordt. Want het leven van Anna was gevuld met de dienst van God, onze tweede gedachte. We lezen verder in onze tekst. Vers 37. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, dewelke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. Anna, een weduwe van ongeveer 84 jaar. Ik zei u al, en u weet het waarschijnlijk ook wel, we kunnen dat op twee manieren opvatten. Het zou kunnen betekenen dat Anna inderdaad de leeftijd van 84 jaar heeft op het moment dat we haar in onze tekst ontmoeten. Het zou ook kunnen dat Anna getrouwd is, ik zei het al, omstreeks haar 16e levensjaar, dat ze vervolgens 7 jaar getrouwd is. 23 jaar en dat ze daarna nog 84 jaar lang weduwe is geweest. En dan zouden we haar op het moment van onze tekst tegenkomen op de hoge leeftijd van 106, 107 jaar. Maar hoe het ook is, Anna was een oude vrouw. En nu lezen we van Anna dat ze niet week uit de tempel. Dat is een hele sterke uitdrukking. Een uitdrukking die sommige uitleggers letterlijk hebben genomen. En dan stellen ze het zich zo voor dat Anna een huisje heeft gehad binnen de muren van het tempelcomplex van Herodes. Maar dat hoeft niet. De uitdrukking die hier gebruikt wordt kan iets anders betekenen. U leest dat trouwens ook wel bij de kanttekeningen waar staat in kanttekening 46, dat is dat ze gedurig of dagelijks in de tempel was. Zo zullen we het ons naar alle waarschijnlijkheid moeten voorstellen. Anna, zo oud als ze was, ging iedere ochtend zo tegen de klok van 9 weer met haar oude, misschien wel stramme benen in de richting van de tempel. En ze beklom de trappen van de tempel van Herodes. En ze zocht een plaats. En iedere middag, zo rond 3 uur, als het middagoffer gebracht werd, dan maakte Anna dezelfde gang naar de tempel. Ze week niet van de tempel. En als dan het offerdier gereed gemaakt werd, en als het offerdier geleid werd in de richting van het altaar, dan rusten Anna's oude ogen, voor zover ze dat zien kon, en anders was ze er met haar gedachten wel bij, dan rusten haar oude ogen op dat offerdier dat een heenwijzing was naar de komende zaligmaker, die de schuld zou gaan overnemen en die naar het altaar geleid zou worden. Die zichzelf naar het altaar zou brengen en die zichzelf zou geven tot in de dood. En wanneer dan de priester met bloed en met wierook het heilige inging en daar de gebeden namens het volk van Israël voor het aangezicht van de Heere neerlegde en uitsprak. Wanneer de priester ook alle dagen opnieuw het adventsgebed liet horen. O, dat u de hemelen zou scheuren en zou nederkomen. Laat uw gezalfde, laat de Messias toch komen. Dan paarde het gebed van Anna zich aan het gebed van de priester. Anna week niet van de tempel. Daar ligt, gemeente, een aansporing in voor ons. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor we de diensten van het woord echt niet meer kunnen bezoeken. En wanneer dat echt niet meer kan, dan zal de Heere daar ook van afweten. Dan mag u het verdriet en de nood en de onmogelijkheid, als het daarover gaat, ook in het gebed voor de Heere neerleggen. Maar wanneer het wel mogelijk is, wanneer het enigszins mogelijk is, laat het zo zijn dat ons leven hetzelfde beeld vertoont als het leven van Anna. Ze week niet van de tempel. Haar ogen waren gericht op dat komende lam. Haar hart was een biddend hart en ze stelde zich in de weg van de middelen. En in die weg wil de Heere zijn zegen ook geven. Dat zullen we straks zien in onze tekst. Laat het zo zijn dat we onze plaats onder het woord trouw innemen. Biddend innemen. We lezen nog iets van Anna. Slot van vers 37 zegt: met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. En als we dat lezen, dan betekent dat de godsdienst van Anna, en dan bedoel ik dat woord godsdienst een keer in de positieve zin van het woord, maar dat het dienen van God door Anna niet maar beperkt bleef tot de uiterlijke inzettingen van de Heer. Niet maar beperkt bleef tot 2 maal per dag het offer in de tempel bijwonen en het gebed in de tempel bijwonen. Maar dat heel de dag doortrokken was van de dienst van de Heere. Hanna was God met vasten en bidden dienend nacht en dag. Als ze thuis was, in haar waarschijnlijk kleine huisje, dan zocht ze het aangezicht van de Heere in het gebed. Als ze 's nachts wakker lag. En oudere mensen onder ons, die hebben er misschien wel last van soms. Maar dan zocht ze de Heere in het gebed. Ze diende God in de gebeden, nacht en dag. Nog iets waar we even op moeten letten. Er staat: met vasten en bidden. En dan zet ik ook nog maar even een streepje onder dat woord vasten. Wat dat is, dat weten wij allemaal. Dat betekent niet altijd dat iemand alle eten en drinken laat staan. Zeker niet. Maar het betekent wel dat iemand zich soms beperkt in het eten. En dat had in het licht van het Oude Testament vooral 2 betekenissen. Enerzijds werd er gevast om het gebed als het ware kracht bij te zetten. Om zich te concentreren op de heilige plicht van het gebed. Anderzijds heeft vasten in de Bijbel ook altijd de klank van verootmoediging. Wanneer het volk gezondigd had en het zich voor de Heere wilde verootmoedigen, dan verootmoedigde het zich door vasten en door bidden. Wel, dat is wat Anna hier doet. Als we haar waren tegengekomen, dan hadden we misschien gedacht: heeft zo'n vrouw nou nog zonde? Een vrouw die leeft voor de dienst van de Heer. Een vrouw die zoveel bidt. Een vrouw die de tempel zo trouw bezoekt. Heeft zo'n vrouw nog wel zonde? Maar het zou voor Anna gegolden hebben dat ze in het leven van de heiligmaking wel steeds minder zonde ging doen. Maar door ontdekkende genade voor God een steeds grotere zondaar werd. Dat is nodig in het leven van degene die de Heere vrezen. Om steeds minder zonde te gaan doen. Maar om een steeds grotere zondaar in de beleving voor de Heere te worden. Opdat Christus als de zaligmaker van zondaren steeds groter zou worden. Anna had stof om zich te verootmoedigen. Anna had stof om te vasten. Anna zal het misschien wel gebeden hebben in de tempel en in haar huis. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. En Anna zal misschien ook, net zoals Daniël in Daniël 9, met het volk in de schuld hebben neergeknield in die donkere tijd. Dat alles zo troosteloos leek en dat er zo weinig verwachting was. En ze zal het gezegd hebben: Heere, wij hebben gezondigd. En bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. En bij ons is de ongerechtigheid. Gemeente, wat is er in onze dagen? Wat is er in ons kerkelijk leven behoefte aan Anna's? Aan diegenen die in de verootmoediging de Heere bidden om zijn krachtige werk. Om zijn komst, om zijn genade. Anna en de dienst van God. Ja, en dat was ook vrucht van de trouw van God. Dat Anna tot een bidderes werd gemaakt. Want ik predik u vanavond, althans dat is niet de bedoeling. Ik mag u vanavond niet Anna prediken als een voorbeeld. En zo moet het. Om u vervolgens zo naar huis te sturen. Dat zou ook een heel wettische prediking zijn. Dan zouden we Anna uiteindelijk als mens centraal stellen. Maar in de geschiedenis en in de woorden van onze tekst over Anna schittert het werk van de God van Anna. Die zijn geest, die een geest der genade en der gebeden is, ook gaf in het leven van haar. En zo werd ze biddend en zo werd ze vastend. En dan is er toch een lijn, ja ook naar diegene onder ons die nog onbekeerd en voor eigen rekening leven. Want al is het zo dat het gebed en het vasten van Anna een vrucht was van genade en van het nieuwe leven, toch is het bijbels om degene die hier vanavond onbekeerd zit, voor eigen rekening voortlevend in de kerk zijn, op te roepen tot het gebed. Als Simon de Tovenaar openbaar komt als een onbekeerd mens, dan wordt door de apostel tegen hem gezegd: bid God, bid God of de ongerechtigheid vergeven mag worden. Bid God of hij het wegneemt. En dat is ook een aansporing die vanavond vanuit onze tekst komt. Wanneer je nog onbekeerd bent, hebt u het al eens tegen de Heere uitgeklaagd als nood. Daar hoef je geen mooie woorden voor te gebruiken. Maar dat mag je nou in alle eerlijkheid, maar ook met alle eerbied, in alle eenvoud zeggen. Heren, hier is zo'n mens die moet bekeerd worden. En die zichzelf niet bekeren kan, maar wil u het doen. Wil u het geven? Bekeer me, Heren, dan zal ik bekeerd zijn. Anna, een biddende, een vastende, een zich voor de Heren verootmoedigende vrouw. En als je gevoel daar nou niet in meekomt, als er nu vanavond iemand is die zegt: ik kan dat wel bidden en ik heb het al zo vele malen gebeden. En mijn hart komt er maar niet in mee en mijn hart wordt maar niet verbroken. Ach, leg dan dat gebrek aan verbrokenheid van hart ook voor de Heere neer. En spreek al uw gebrek en spreek al je armoede maar voor hem uit. Het is vaker gezegd, het is al eeuwen geleden opgeschreven door een knecht van de Heere. Als u niet kunt komen met een verbroken hart tot God, kom dan tot hem om een verbroken hart. Want hij heeft het gezegd: al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Als je niet kan komen met een gevoelig hart, kom dan tot de Heere om hem te vragen om een gevoelig gemaakt hart. Anna, maar dan toch ook een beschamend voorbeeld voor allen die de Heere mogen dienen in vrezen. Hoe lang is het geleden, u die de Heere vreest, dat u het aangezicht van de Heere in echte verootmoediging, met bidden en met het vasten van uw ziel hebt gezocht? Wanneer hebt u het aangezicht van de Heere in verootmoediging gezocht, ook te midden van een geestelijk donkere tijd? Wanneer hebben we gebogen als een Daniël in de schuld? Anna en de dienst van God, onze laatste gedachte. Anna en de Zoon van God. Ja, want het is ook in deze weg dat de Heere Advent in Anna's leven wilde laten plaatsmaken voor Kerst. Dat Anna met ogen van geloof mocht zien op de beloofde zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Dat ze heerlijkheid in hem mocht zien. Dat ze eigenlijk met Simeon mocht instemmen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het is in deze weg. Matthew Henry zegt het ergens. Het kon ook eigenlijk niet missen. Anna, die dagelijks in de tempel was, kon deze gelegenheid waarbij de Heer Jezus zelf voor de allereerste keer in zijn leven op aarde naar de tempel komt, niet missen. Anna en de Zoon van God, vers 38. En deze, te dierzelver uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden. Laten we het ons proberen voor te stellen, gemeente. Het is ruim 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus. Jozef en Maria, ze hebben de gang naar de tempel in Jeruzalem gemaakt. Want er moeten twee dingen in de tempel van Jeruzalem gebeuren. Het is nodig dat er een reinigingsoffer gebracht wordt voor Maria, zoals dat gebracht moest worden voor een vrouw die een kind ter wereld gebracht had. Want zo'n vrouw was 40 of 80 dagen onrein. En Maria is in dit geval 40 dagen onrein geweest. Waarom? Wel, daar lag natuurlijk een heel wijze bedoeling van de Heere in. Daar lag ook heel praktisch deze bedoeling in, dat een vrouw na de bevalling van een kindje rust nodig had en rusten mocht voordat ze de gang naar de tempel maken mocht. Maar daar lag nog iets diepers in. Een vrouw was door de geboorte van een kind onrein in het licht van wat de Bijbel zegt over ons aller geboorte. Psalm 51. In zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Of wat u kunt lezen in het Bijbelboek Job. Wie zal een reine geven uit een onreine? Kijk, en dat is wat er gold voor ieder mens wat in deze wereld geboren is en voor ieder mens dat nog geboren zal worden. Behalve voor de Zoon, de eerstgeboren Zoon van Maria. Want hij was een reine uit een onreine. En toch wordt er voor Maria een reinigingsoffer gebracht. Want de Heer Jezus komt onder de wet, onder de bepalingen van de wet, onder de vloek van de wet. En daarom is hij op deze dag in de tempel. En hij moest bovendien, zo zegt de omgeving van onze tekst, aan de Heere worden voorgesteld. Het voert te ver om dat nu helemaal uit te werken. Maar het is bij die gelegenheid dat Jozef en Maria met het kindeke in de tempel zijn. En dat Simeon door de Heilige Geest geleid naar dat kindeke toe mag gaan. En dat kindeke in zijn gebogen armen neemt. En dat hij het mag uitzingen. Nu laat ge Heere uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En op het moment dat dat gebeurt, dan lezen we in vers 38. En Anna, te dierzelver uren op dat moment daarbij komende. De Heilige Geest heeft de aandacht van Anna gericht op dat tafereel. De Heilige Geest heeft Anna op die plaats gebracht. En wat heeft Anna daar gedaan? Denkt u in gedachten maar even mee. Kinderen, wat zou Anna daar gedaan hebben op het moment dat ze daar stond? Toen heeft ze natuurlijk twee dingen gedaan. Ja, eigenlijk drie dingen zullen we straks nog horen. Het eerste is, ze heeft gehoord... naar die wonderlijke woorden van Simeon. Simeon die zong over de zaligheid die God bereid heeft De zaligmaker staat er letterlijk. Die God bereid heeft. En toen Simeon zo zong. Toen heeft de Heilige Geest de ogen van Anna gericht op dat kind. En toen heeft ze heel persoonlijk zelf al luisterende ook zaligheid mogen zien in hem. Dus Anna heeft mogen horen. Anna heeft mogen zien en wat is dat een blijde dag geweest in haar leven. Toen heeft ze met haar eigen ogen gezien. God heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Toen heeft ze gezien heerlijkheid in dat kind. Zaligheid in dat kind. En ze heeft het mogen zien met toepassing op zichzelf. Ze heeft dat kind, al staat het er niet zo letterlijk als dat het voor Simeon gold, maar ze heeft dat kind met de armen van het geloof aan haar hart mogen drukken. En ze heeft hem mogen aangrijpen. Anna, in wier leven Advent plaats maakte voor Kerst. En toen, en dat is het derde en dat is het laatste wat we van Anna lezen daar op dat moment in de tempel. Toen is Anna ook gaan zingen. Want onze tekst zegt, en deze daarbij komende heeft insgelijks de Heere beleden. Daar staat een woord in het Grieks dat betekent, ze heeft hem erkend als haar Heere. Ze heeft hem mogen zien met ogen van het geloof. En ze heeft alles in hem gezien. Ze heeft raad in hem gezien. En ze heeft Gods wonder in hem gezien. En ze heeft hem gezien als een vader der eeuwigheid. En als een sterke God. En als een vredevorst voor haar. En ze heeft mogen instemmen met dat oude profetenwoord van Jesaja. Een kind is ook voor mij geboren. En een zoon is ook aan mij gegeven. Ze heeft hem erkend. En toen Simeon uitgezongen was, toen is Anna verder gaan zingen. Zo staat het letterlijk in het Grieks. Op haar beurt heeft ze hem verkondigd. Na Simeon. Ja, daar ligt ook nog een les in. Een geestelijke les. Heel bijzonder voor Gods kinderen. Het is daar in de tempel gebeurd, gemeente. Wat wij wel eens zeggen met een prachtige Bijbelse uitdrukking. Gods kinderen zingen de lofzang. Bij beurten. Om de beurt. Er zijn momenten dat het ene kind van God niet zingen kan. En nergens bij kan. Maar laat hem of haar dan toch de middelen waarnemen. Laat hem of haar dan toch een plaats zoeken onder het woord. En als het geen zondag is, een plaats bij het woord en bij het gebed. En laat het toch ook zo zijn dat Gods kinderen de ontmoetingen met elkaar zullen zoeken. Al is het misschien alleen om dan te luisteren. Want bij het luisteren kan het wel eens gebeuren dat het ene kooltje het andere kooltje weer aansteekt. En het vuur laat opvlammen en dat het waar wordt. En hij of zij heeft insgelijks de Heere beleden. Daarom maakt het ook verschil met wie we omgaan. Natuurlijk, ieder die door genade aan de Heere verbonden is, hoeft niet als een farizeer zich mijlenver verheven te voelen boven een onbekeerd mens. Integendeel, integendeel. Maar het is wel belangrijk en het is wel goed om de ontmoetingen met elkaar bij het geopende woord en bij het gebed te zoeken. En met elkaar te spreken. En wanneer de Heere dan te spreken geeft, laat er dan ook echt gesproken mogen worden. Ja, en laat dat tot aansporing mogen zijn, gemeente. Het is, als ik me niet vergis, nog maar een week of misschien 2 weken geleden dat hier in de Bethelkerk het heilige avondmaal bediend werd. Mag er het spreken zijn, ook onder elkaar, over wie de Heere is voor een albederver als ik ben. Want de goede herder heeft toch geen zwijgende, geen stomme schapen. Oh, er kunnen tijden zijn dat er geen woord over de lippen komt. Maar daar voelt een kind van God dan toch ook geen rust bij. Dan is het toch ook het gebed van Psalm 51, Heere, opent gij mijn lippen. En dan zal mijn mond uw lof opnieuw verkondigen. Zoals Anna het deed en zoals het slot van de tekst het zegt. En ze sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Toen Anna dat gezien heeft. Toen ze zaligheid mocht zien in die gezegende Heer Jezus Christus. Die gekomen is onder de wet voor haar. Om de vloek van de wet weg te dragen voor haar. Toen is ze op haar oude stramme benen de tempel uitgegaan. En toen liep haar hart over van datgene wat ze gezien en wat ze ontvangen had. En toen is ze in Jeruzalem degene die de verlossing in Jeruzalem verwachtte gaan opzoeken. En toen is ze goed gaan spreken van hem die haar ziel zo lief had. En toen heeft ze anderen moed ingesproken. Wie zijn het? Degenen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En dat is het laatste uit de tekst wat onze aandacht nog even hebben moet. Wat waren dat nu voor mensen? Degenen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Daar moeten wij, gemeente, niet over fantaseren. Daar is het woord van God veel te heilig voor. Maar 2 dingen kunnen we op grond van de tekst over die mensen zeggen. Dat waren mensen die iets hadden gezien van hun eigen schuld en van hun eigen onmogelijkheid om te betalen. Want er staat dat ze de verlossing, de losprijs, verwachten. Dat waren mensen die hadden geleerd. Mijn schuld voor God is zo groot en onze schuld is zo groot dat we hem zelf nooit kunnen betalen. Daar zal een ander aan te pas moeten komen. Daar zal diegene aan te pas moeten komen die God als verlossing aan zijn volk geeft. En dat is er onlosmakelijk mee verbonden. Dat waren mensen die leefden bij het geopende woord van God. Want er staat, ze verwachten de verlossing in Jeruzalem. En zo was het geprofeteerd, onder andere door de profeet Jesaja. Ze verwachten de verlossing in Jeruzalem op grond van het woord, belofte woord van God. Het zou kunnen zijn dat er vanavond iemand was in de kerk die zei, dominee, ik kan in de verste verte niet bij de figuur van Anna. Maar mag het in uw leven dan zo zijn door genade. Dat u uw beeld terugvindt in dit wachtend en verwachtende volk. Dat volk dat iets heeft gezien van eigen schuld en van eigen onmogelijkheid. Dat volk dat niet meer kan buiten het spreken van de Heere. Dat volk dat verwachting stelt op het spreken van de Heere. En die verwachting kan wel beproefd worden. Maar als de Heere gesproken heeft. Als Hij in uw leven gesproken heeft. Dan mag het gezegd worden. Als Hij vertoeft. Als hij uitblijft, verbijt hem, verwacht hem, want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. Amen.